Gemeente, de verkondiging is uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 2 Korinthe. En daarbij beginnen we met lezen in hoofdstuk 4, vanaf vers 16. En we lezen door tot hoofdstuk 5 en daarvan het 10e vers. Dus 2 Korinthe, hoofdstuk 4, daarvan vanaf vers 16 tot het einde. En we lezen dan door in hoofdstuk 5, de eerste 10 versen, en zoals u wellicht ook in uw Bijbel ziet, wordt dat nogal eens als een aaneengesloten gedeelte gezien. Zo ook vandaag. 2 Korinthe 4. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten. Omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom stellen wij er ook eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover. Gemeente, wat kun je ergens naar verlangen? Is het niet? De tijd dat ik nog dikke auto's reed, jongeren, kon ik haast niet stoppen om te kijken wat hierna. En ik moet je eerlijk bekennen, nu ik geen dikke auto's meer rijd, is het niet anders. Dat is een beetje vreemd. Maar blijkbaar stel je je normen dan wat bij. En is het maar moeilijk afscheid nemen van iets wat je kan bezetten. En datzelfde geldt voor, ja, voor wat niet. Als u vastgoed hebt, dan vraagt u een deel van u zich af wat hierna. En als u dit jaar op vakantie bent geweest, heeft u wellicht uw gedachten laten gaan over wat zal ik volgend jaar eens gaan doen met mijn gezin. En dat is allemaal niet zo heel duidelijk in deze omstandigheden, maar toch. Ik zou hier of daar ook nog eens heen willen reizen. We hebben onze verlangens. Je hebt ook je verlangens voor je kinderen en je hebt je verlangen voor je eigen leven en wie weet wat de toekomst zal brengen. Verlangen. Verlangen, dat doen we allemaal in omstandigheden waarin het zicht afneemt en de pijn of de nood toeneemt. Daar komt iets van druk ook daarop te staan. Je verlangen verhevigt omdat je ziet dat de mogelijkheden afnemen. Weet je, vanmorgen moest ik preken in een gemeente in een evangelisatiecontext in Noord-Holland. En ik kom daar vaker. En in die dienst was één broeder, nu niet, Piet. Piet die blijft al een tijdje in een hospice, is daar weer uitgegaan. Het leven bleek toch langer te duren dan hij verwachtte. En toen vanmorgen het thema van de dienst aan hem werd doorgeappt, toen appte hij terug dat dit juist was waar hij naar verlangde. Verlangen naar hemelse heerlijkheid. Het is bij Piet bepaald niet voor de wind gegaan in zijn leven. Hij had heel veel dingen niet die u en ik wel hebben op verschillende terreinen. Maar nu zijn leven naar het einde loopt, is zijn verlangen ten diepste niet anders dan uw verlangen. Of is het anders? Dat zal vanmiddag blijken. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vinden we in 2 Korinthe 5 en daarvan de verzen 2 tot 4. 2 Korinthe 5, de verzen 2 tot 4 en die willen we met elkaar lezen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, omdat wij het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Het thema is verlangen naar hemelse heerlijkheid. Verlangen naar hemelse heerlijkheid. Drie gedachten daarbij. Allereerst een kwetsbare tent. Als tweede een hemels overkleed. En als derde het onderpand van de geest. Verlangen naar hemelse heerlijkheid. Een kwetsbare tent. Een hemels overkleed. En het onderpand van de Heilige Geest. Gemeente Paulus, hij zucht hier in dit gedeelte als hij dit opschrijft in zijn tent. We lezen dat. Want in deze tent zuchten wij ook. Hij zucht daar niet zoals ik eens in Italië zuchtte in een tent. Mezelf afvragend hoe ik tot deze beslissing gekomen was. Het was economisch de meest verstandige. Maar toen ik de buurman hoorde zuchten, dacht ik persoonlijk, waar ben ik aan begonnen? Uw ervaring is wellicht anders. Dat bedoelt hij niet. Dat zuchten in je tent. Ook niet het zuchten in de tent wat Abraham deed als degene die onderweg is en die zijn hele leven in tenten heeft gewoond. En ja, dat was zijn leven als man die vergelijkbaar is met de Bedouïer vandaag, die als vanzelf in tenten leeft en ook geen enkel behoefte heeft aan een stad. Waarom zou je in een stad gaan wonen als een tentleven ook een prima leven is? Ook vandaag leven er nog velen op deze wereld. Dat is wat Paulus hier niet bedoelt en dat voelen we met elkaar aan. Het is ook niet zo dat Paulus hier zegt in vers 1, wij weten immers dat ons aardse huis, deze tempel, afgebroken wordt. Dat hij is als iemand die vervuld van het Griekse denken, hoopt dat hij nu eindelijk is van het lichaam verlost is en dan met zijn ziel verder kan gaan. Enkel nog maar de ziel, want het lichaam, ja wat moet je ermee, je hebt er enkel last van. Maar als ik toch eens tot een staat zou gekomen zijn dat ik mij kan verheffen boven mijn lichaam en van het lichaam verlost en het volmaakte leven, dan kom ik ergens. Nee. Paulus, hij doelt hier op verschillende dingen, waaronder de kwetsbaarheid van zijn lichaam. En als geen ander wist hij hoe kwetsbaar zijn lichaam was. Maar Paulus is de apostel die we in navolging van de Heer Jezus aantreffen op zijn weg met God, ja, in wat voor omstandigheden. Er is een dag dat je hem ziet zakken in een mand buiten de muur van de stad naar beneden om het vege lijf te redden, om letterlijk zijn lichaam te redden. Omdat de Heer nog werk voor hem heeft en hij niet in deze stad moet omkomen. En hij vlucht daar, van die stad weg, nadat hij behouden is voor de tijd. We komen Paulus tegen als hij in de navolging van Christus, je moet je dus realiseren wat je doet als je hem na gaat volgen, dat we hem aantreffen als een man die gestenigd is. Waarbij hij nauwelijks nog leeft. En de wonden zijn lichaam bedekken. Paulus is de man die weet wat het is om wonden te hebben en in het lichaam zijn kwetsbaarheid te voelen. Hij mag dan de God van hemel en aarde dienen en volgen en prediken. Maar hij heeft wel te maken met het kwetsbare lichaam waarin wij hem aantreffen, daar neergeslagen door mensen. Met hetzelfde kwetsbare lichaam die sterker blijken dan hij. We treffen hem aan, Paulus. Dobberend daar op die onstuimige zee. Ik weet niet of het dobberen was. Het was zowat omkomen. Met de belofte in het hoofd. We komen erdoor naar die schipbreuk. Richting het strand. Een kwetsbaar lichaam. Maar voor dit moment komt hij erdoor. En toch, hij zucht erin. Vers 2. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Gemeente, niet alleen hier in vers 2, maar ook in vers 4 zien we dat terugkomen. Want ook wij, zet vers 4 in, die in deze tent zijn zuchten, omdat wij het zwaar te verduren hebben. Dat zwaar te verduren hebben, dat duidt erop dat je een last te dragen hebt gekregen. Betekent dus niet dat Paulus op een dag besloten heeft om een bepaalde last op te nemen en die te gaan dragen, zoals je in het leven taken kunt krijgen en verantwoordelijkheden kunt nemen. Nee, Paulus, daar duidt het grondwoord op, die heeft die last op de schouders gekregen. Dus in dit lichaam, dit kwetsbare lichaam, waarmee hij door deze wereld moet, is hij als iemand die een last draagt, die een verantwoordelijkheid draagt, die hem is opgelegd en die in dit kwetsbare leven voor de schier onmogelijke taak staat, menselijke wijze gesproken, om er doorheen te komen. Met die opgelegde last en het kwetsbare lichaam. En hij zucht erin en eronder. Gemeente, dat zullen we allemaal in meer of mindere mate wel herkennen. Dat je in het lichaam zucht. Wie heeft zichzelf nooit aangetroffen? Met het stuur van de auto in handen geklemd. En je afvragend hoe je erdoor komt. Door de omstandigheden waarin je verzeild bent geraakt. O Heer. Dat borrelt dan soms op. Als enige wat nog opborrelen kan. O Heer. En dat moment dat u dat bericht kreeg over uw lichaam of over het lichaam van uw vader of over dat wat jou overkomen zou. O Heer. Maar gemeente, ook letterlijk in ons lichaam waarin wij de kwetsbaarheid van ons leven ervaren en er zo vaak niet tegen opgewassen zijn als het leven groter en zwaarder te dragen lijkt dan dat wat wij kunnen dragen. O Heer. Het is niet zo lang geleden dat ik mijzelf realiseerde dat ik eigenlijk niet meer wist wat te bidden. Dat ik er niet doorheen zag en dat dit alleen overbleef. O Heer. Zuchten. Het niet zien. Het niet kunnen dragen. Er wel doorheen moeten. En je afvragen. Maar hoe dan? Paulus, hij zucht. Niet een zucht van, nou ja, het is niet anders. Nee, het is de zucht van een man die aan de lijve ervaart dat het groter, zwaarder en is en dieper gaat dan hij menselijke wijze gesproken hebben kan. Maar toch is dat niet het enige. Meneer, dit zijn de dingen die ons in dit leven kunnen overkomen, en er zijn er veel meer te noemen. Die vrouw die bij haar man ontrouw ontdekte, die man die in een situatie van christenvervolging alleen staat, enzovoorts. Wat is het niet wat ons leven kan bezwaren? Maar dan is het nog dat wat van buitenaf over mij heen komt en waarvan ik mij afvraag, hoe zou ik dit kunnen dragen? Maar gemeente, het zit ook bij mij van binnen. En bij u ook, dat wat Paulus moet beleiden met de woorden die hij in de Romeinen zegt. Ik ellendig mens. Zat dat maar van buiten alleen. Dat wat mij doet zuchten. Dan kon ik nog daar de oorzaak aanwijzen en het daar laten. En met de moed der wanhoop tegenin gaan. Maar het komt hier van binnenuit gemeten. Mijn lichaam. Het vlees. Paulus gebruikt dat woord zo vaak in de schrift. Het vlees. Mijn lichaam wat op zoveel manieren mij aanzet tot zondig. Wat mij verlangens geeft die ik eigenlijk liever niet meer verlang. Wat mij hartstochten geeft waar ik niet tegen opgewassen lijk. Verlangens die gaan over hier en nu en die dit leven zo groot zou mij voorschilderen en waar ik zo graag mij helemaal aan geef en ook zo vaak aangeef. En wat kan het al niet zijn? Dat ik alles lof toe breng en God voor het laatst bewaar. Paulus zucht erin. Die eindeloze cirkelgang. Bent u hem nooit moe? Als ik iets soms moe ben, gemeente, dan is het dat. Heere, u te dienen, dat is wat ik verlang. En dan jezelf aantreffen en niet durven bidden, omdat je beseft wat ik net zei en dacht en deed over hem of haar of voor mijzelf. O God, ik heb het voor u in uw zichtveld gedaan. U doorziet mij. Wanneer ben ik hier nu eindelijk van verlost? Dit, mijn vlees, mijn lichaam, waarmee ik aan deze aarde en aan de verlangens van dit leven hang. Mijn kwetsbare tent, waarin ik het zo heerlijk vind om te wonen en te verlangen. Maar daar waar ik God ontmoet, ik ook zoveel zie wat ik graag achter zou laten. O Heere, vernieuw mij. Ik zucht tot u om uitkomst. Vers 2, want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Gemeente Paulus, hij zucht en hij verlangt. En je zou uit mijn woorden haast de conclusie kunnen trekken. Die Paulus, dat moet een hopeloze man zijn geweest. Die Paulus die zit met die omstandigheden in het leven. En wellicht herken je ze die groter en zwaarder zijn dan die je kan dragen. Of denkt te kunnen dragen. Paulus zit met dat vlees, die verlangens van dat vlees, van dat lichaam, die zo sterk zijn dat hij er niet tegen opgewassen lijkt. En hopeloze man. Zuchtend. Daar ergens. Nee. Paulus zucht, verlangend. Verwachtend. Ik hoor hem hier niet zuchten als een man die er niet doorheen ziet. Ik hoor hem zuchten als een man die er doorheen ziet. Daar waar je net over een bergkam bent geklommen en niet zoals al die andere keren nog een heleboel bergkammen ertussen ziet, maar nu ziet dat het dichterbij gaat komen. Is dat het? Nou, misschien ziet hij nog wel vele kammen ertussen liggen waar hij helemaal niet overheen ziet, maar hij ziet er wel doorheen. Paulus horen we hier zuchtend van verlangen. Waarom? Omdat hij ziet wat aanstaande is. Hij ziet, er komt daar een werkelijkheid die deze werkelijkheid zal veranderen. Er komt daar een toekomst al nader en nader. Iedere seconde dichterbij. Waarbij alles wat mij hier bezwaart en dat wat zich tegen mij verheft in mijn eigen hart en vlees, eindelijk voorbij is. Heere, nader. Nog nader, heiland, tot u. Dat zuchtte. Dan zucht ik op mijn knieën voor mijn bed. Dan zucht ik met mijn vingers in op mijn stuurwiel geklemd, terwijl ik het uitzucht naar God, o Heere. Toch met daar ergens van binnen die zucht. Heere, ik zie er zo niet doorheen, maar ik weet het. Want u zegt het. Er komt een toekomst en die is zeker. Waarin veel zal achterblijven. En dat wat komt, beter is dan dat wat geweest is. Daar zucht ik naar. Verlangend. O Heere, kom haastig. Doe mij naderen. Nog meer naderen tot u. En niet alleen dit. Maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Zegt Paulus in Romeinen. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Gemeente, het komt al nader. Brengt ons bij de tweede gedachte, een hemels overkleed. Als we verder lezen, dan lezen we het volgende. We beginnen weer bij vers 2. Want in deze tent zuchten wij ook. En we verlangen er vurig naar, met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Eerst ging het over een tent. Nu gaat het over een overkleed uit de hemel. Het beeld van een mantel. Waarmee je overkleed wordt. Kinderen, zo'n zo'n kleed zoals je wanneer je een laken om je heen wikkelt en alles wat daaronder zit je niet meer kan zien. Als je vader wellicht van de zomer, van de winter weer zo'n lange jas aantrekt, je moeder, die kans is groter dat ze dat doet, zo'n hele lange jas waar alles onder gaat. Dat. Een overkleed. Heer, daar verlang ik naar dat dat overkleed gegeven wordt. Hoe moeten we dat zien? Wat bedoelt Paulus hier? Ik met mijn sterfelijke lichaam. Ik met de zorgen en zonden die mijn leven vervullen. Wat betekent het om straks bekleed, ja overkleed te worden? U en ik, wij hebben al een geliefde achtergelaten, is het niet? Dat je erbij stond en wellicht, als dat mogelijk was, de hand mocht vasthouden van iemand die je lief was. En dan zie je het gebeuren, dat het leven wegvloeit. Of je kijkt elkaar over het bed aan en je vraagt het je samen af, is die er nog of is die gegaan? Aangrijpende momenten. En dan worden onze gedachten meer, zoals we dat vroeger zeiden, dan vermenigvuldigen je gedachten zich. Waar zou die nu zijn? En hoe zou het nu gaan? En dat moment dat de kist de kerk uit gedragen wordt, of uitgereden wordt. Ik herinner me nog goed dat we met neefs de kist van mijn opa door de kerk naar buiten droegen. En wat grijpt het je dan aan? Zijn lichaam is hier naast ons. We dragen hem. We voelen het gewicht van zijn lichaam. Van de opa van wie we houden. En tegelijkertijd, hij is niet hier. Maar waar is hij dan? En u, die geliefde, hebt losgelaten die los moeten laten die u zo heel nabij stonden. Wat kan het verdriet daarvan en het gemis daarvan je overweldigen, o Heer. Maar waar zijn ze dan nu? Wat is het dan waar Paulus hiernaar verlangt? Dat overkleed worden met een nieuw lichaam. Wat is dan die hemelse heerlijkheid? In de kerkgeschiedenis is er heel wat afgediscussieerd, ook op basis van schriftgegevens, hoe dat nu moet zijn. Er zijn er die gezegd hebben, op het moment dat iemand overlijdt, dan gaat zijn ziel naar een toestand waarin die ziel niet weet en niet kent en daar wacht. De ziel slaapt totdat het moment daar is dat Jezus terugkomt en dan komt alles tot leven. Op de jongste dag. Meente, de schrift laat ons iets anders zien. Dat moment dat Jezus daar aan het kruis hangt en blikt naar die man die naast hem hangt, dan zegt hij tegen deze moordenaar, een zondaar die zijn slachtoffers in de stad had of in de omgeving. Hij zegt tegen hem, heden, zul je met mij in het paradijs zijn, vandaag. Jezus die daar hing naast die man die over de grens van leven en dood zou gaan, onherroepelijk. Hij kreeg van Jezus te horen, vandaag zul je met mij daar zijn. Of zoals de Heer in andere schriftgegevens ons laat zien. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God van levenden en niet van doden. Dus dat betekent dat Abraham, Isaac en Jacob als levenden voor zijn aangezicht zijn. Ze zijn daar. Het is niet voor niets dat toen die twee mannen uit de hemel terugkwamen om daar op die berg van de verheerlijking te verschijnen, werden ze niet uit hun zielenslaap opgeroepen om in levende lijven daar even te zijn. Gemeente, ze zijn uit de hemelse heerlijkheid afgedaald tot Christus. Om daar te verschijnen. Er zijn levenden bij God. Zoals Johannes dat laat zien, als hij dat beeld toont van de heiligen die daar zijn, onder het altaar. Ze wandelen daar rond in witte gewaden, staat er. Er zijn levenden, daar bij God. En tegelijkertijd wordt ons veel niet onthuld. Het is dan ook niet voor niets dat Calvijn zegt, de gelovigen die met Christus bekleed en met zijn rechtvaardigheid versierd zijnde, in het aanschijn van God verschijnen, ontvangen een kleed van onsterfelijkheid. Ze zijn daar bij hem. En tegelijkertijd wordt veel ons niet onthuld van hoe het daar dan is. En er zit iets van verwachting in. Van iets wat nog komen moet. Als de bazuin straks zou klinken. Die machtige bazuin die over 5 minuten kan gaan klinken, jongelui. Of over 3000 jaar. Kan gaan klinken. En hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En dan zal het einde zijn. Als de doden opstaan uit hun graven en uit de zee. Als zij die reeds lang ontslapen zijn. Een nieuw lichaam. En dan in volle heerlijkheid. Zal ons tegemoet komen. Gemeente. Hij komt. En dan zal daar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. En zullen we zijn voor zijn aangezicht tot in eeuwigheid. Paulus, hij zucht en hij verlangt daarnaar. Als straks de grens van leven en dood onder mij doorgaat. En ik eindelijk bij u mag zijn, o lieve Heer Jezus Christus. Verlost. Van zonde, verlost van het lijden van dit leven. Om in een nieuw lichaam, vernieuwd, eeuwig op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te leven. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar de tranen van de ogen zijn afgewist. Lieve mensen, zij die ons voorgingen in heerlijkheid. Er is er geen die huilt. Er is er geen. Zij zijn daar, één, met hem. En zullen straks, als we het nieuwe lichaam ontvangen, in heerlijkheid, met ons, daar zijn. Ik zucht ernaar, verlangend. En dan is er meer wat de schrift ons laat zien. Als we die gelijkenis op ons in laten werken die de Heer Jezus vertelt. Die gelijkenis van die man, die rijke man. Wat had hij het goed hier, hè? Weinig zuchten. Hij kon het meeste afkopen in dat verhaal. Lazarus had niks om af te kopen. Hij kon niet de problemen die op hem afkwamen ombuigen met geld of wat dan ook. Lazarus lag daar en in het verhaal wat de Heer Jezus vertelt. En zijn wonden werden gelikt. Dat was bijna genade in de zin van verlichting. Maar die man die daar in dat prachtige huis woonde, die had alles. De mensen kwamen op hem af omdat ze met hem wilden leven in dit leven. En als er tegenstand was of wat dan ook, dan had hij zijn middelen, zijn beïnvloeding en zijn geld om dingen in beweging te zetten en om zo lang mogelijk hier het voor de wind te laten gaan. Dat is een mooi leven. Dat is waar wij naar verlangen. Als wij verlangen naar veel middelen, dat we heel veel dingen weg kunnen schuiven die ons anders overrompelen terwijl wij niets tegen kunnen doen. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan vertelt hij hoe die man zijn ogen opslaat in de hel. Ging dus niet 10.000 jaar overheen. Maar hij slaat zijn ogen op in de hel. En Lazarus, die slaat in die gelijkenis zijn ogen op in de hemelse heerlijkheid. En zoals dat alleen in een gelijkenis kan, ze zien elkaar. En er is geen uitkomen aan. Die rijke man die verlangt naar 1 druppel water. Maar het is eeuwigheid. Mag ik jou vragen vanmiddag? Zucht je mee met Paulus? Heer, verlost. Of zeg je vanmiddag nou, ik waag het op eigen kracht. En hij sloeg zijn ogen op in de hel. Dan is er aan zuchten geen einde. Maar is de hoop uitgesloten. En zul je het eeuwig, eeuwig en eeuwig moeten uithouden met jezelf en met de duivelen. Ik bid je van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Gemeente, in deze tent zuchten wij ook en verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden, want dat is wat er dan gebeurt. Dan sta je er naakt. En zegt u zonder lichaam dan? Zoals de Grieken dachten, alleen de ziel nog? Nee. Naakt in de zin van geen bruiloftskleed. Zoals die man die op die bruiloft daar rondliep en in die gelijkenis van de Heer Jezus tussen al die anderen liep en dacht, maar ik kan het wel op eigen kracht en ik heb mijn argumenten om te doen wat ik doe. En hij zat daar zonder bruiloftskleed en wat klonk daar voor opdracht? Eruit. En hij werd uitgeworpen in de buitenste duisternis. Gemeente, het is van 2-1. Hier in dit leven zijn er twee wegen. Maar u zult op één bestemming zijn. Ofwel overkleed met het nieuwe lichaam. Ofwel voor eeuwig leidend aan de gevolgen van onze opstand tegenover de God die in Jezus Christus ons het leven heeft doen verkondigen. Want we worden met hem overkleed. Wonderlijke werkelijkheid. Dat nieuwe lichaam wat wij daar straks zullen krijgen in heerlijkheid. Dat is een gevolg van het feit dat hij in dit leven in ons hart is ingaan wonen. Hij die nu door zijn woord tot je spreekt en je het evangelie doet verkondigen. Hij woont door zijn geest in ons hart. En schept dat verlangen, dat zuchten naar de toekomst. Waarbij we straks steeds meer op hem zullen lijken. Zoals dat in het leven is? Nee. Waarbij we straks als gelijk aan hem zullen zijn in die zin dat we volmaakt zijn beeld weerspiegelen. Een nieuw lichaam met Christus overkleed. Dat God naar je kijkt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en volledig zichzelf ziet weerspiegelen in ons. Volmaakt voor eeuwig. Met hem overkleed. Gemeente, het brengt ons bij de derde gedachte. Het onderpand van de Heilige Geest. Want u zegt, ja, ik leef hier. En misschien heb jij het wel gedacht. Mooi dat Paulus daar zucht, maar wie zegt dat het waar is? Er is immers nooit iemand teruggekeerd. Waarop vanmorgen een mevrouw in de dienst, na de dienst tegen mij zei, nou, er is wel iemand teruggekeerd. Er zijn verschillende verschijningen, dat is waar. Maar op het moment dat jij tijdens catechisatie tegen mij zegt, er is nooit iemand teruggekeerd, dan begrijp ik wat jij bedoelt. Maar waar kun je het dan weten? In dit leven. Wat maakt dat Paulus niet daar zit te zuchten van, ach, we zullen zien wat er komt en ik hoop maar dat het goed komt en zal het dan misschien goed komen? Wat maakt dat Paulus hier zucht in zijn tent, in zijn lichaam, verlangend naar het overkleed, verlangend naar overkleed te zijn met Christus? Wat maakt dat hij dat zo vol verlangen en vol verwachting en vol zekerheid kan doen? Omdat in hem de Geest getuigenis heeft gegeven dat het werkelijkheid zal zijn. Lees maar mee. Vers 5. Na vers 4. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat wij het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Gemeente, er gebeurt iets moois. Er gebeurt iets moois in deze laatste woorden van onze tekst. Wat gebeurt hier? Paulus laat zien dat ons lichaam, ons leven, wat wij hier leven, straks wordt verslonden of zoals je ook kunt vertalen, wordt opgeslokt. Dus die mantel komt er overheen en dat oude is voorbij, is weg. Het wordt opgeslokt in die nieuwe werkelijkheid. Dat is wat voor ligt. Straks voor eeuwig bij hem te zijn in heerlijkheid. En hoe kan ik daar vandaag dan troost uit ervaren? Omdat de geest in ons het diepe en vaste geloof geeft in toenemende mate. Dat hij doet wat hij zegt. Zo'n troostvol moment als de Heer Jezus met zijn lichaam. Dat is goed om ons bewust te zijn. Hij gaat met zijn lichaam. Zijn vernieuwde lichaam op. Daar vanaf die berg naar boven. En wat zegt hij dan? Ik zal u de trooster geven. En gemeente, het is die trooster. Die vandaag door zijn woord. Het is de Heilige Geest. Die vandaag door zijn woord. Onder de verkondiging. En thuis als we lezen. En op die momenten. Dat we tot de Here inkeren in gebed. Ons op de bodem van het hart. Overtuigd. Van wie en hoe hij is. Maar ook het vaste vertrouwen geeft. Dat hij straks verheerlijken zal. Het onderpand van de geest. Als je een onderpand geeft, dan koop je iets en dan geef je het onderpand. Waarbij je zegt, de rest komt eraan. Maar dit onderpand laat zien dat ik woord gehouden. En wat falen wij daarin? Maar als de Heer het zegt, als hij ons een onderpand geeft, gemeente, dan zal het vast en zeker gebeuren. En hij is het. Die toen in het jaar 3 en in het jaar 15 en in het jaar 500 en in het jaar 1500 en vandaag in 2020 wereldwijd christenen de diepe overtuiging in het hart geeft door het woord. Heer, u komt. En als u komt of als ik eerder tot u moet komen, dan zal daar die hemelse heerlijkheid zijn. Waarom? Omdat u vanuit uw heerlijkheid in deze aardse werkelijkheid wilde komen. En u volledig wilde schenken, Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn volmaakte lichaam afgelegd. Kun je het begrijpen? Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft zijn rijkdom afgelegd. Hij heeft alles afgelegd wat hij daar had. In zijn volzalige heerlijkheid. Om hier onder ons te wonen. En ons vlees aan te nemen. Ons lichaam. Hij heeft de verleiding gehad die jij kent. Hij heeft de lichamelijke omstandigheden gehad waar u de gevolgen van ervaart. Hij is ziek geweest. Hij heeft verleiding gekend. Hij heeft lijden gekend. Hij heeft gezucht. Hij heeft geroepen. En hij heeft stand gehouden. Dat wat ik niet kan. Dat waar ik faal. Daar waar ik struikel. Daar waar ik onderga. Daar is hij staande gebleven. En heeft zich er doorheen geliefd. Opdat zijn gerechtigheid onze gerechtigheid kon worden. Opdat daarboven bij de Vader, als ik mijn knieën buig en zucht, en er daarboven een is die mee gaat zuchten. De Geest. Dat er één is die mee gaat zuchten, de Zoon. Dat er één is daarboven, met de wonden in zijn handen. Die nu zelf het verheerlijkte lichaam, hij is lichamelijk in de hemel. Aan de rechterhand van de Vader is. En daar bidt, voor wie? Voor zondaren als u en ik. U die nu en jij die nu ver bij God vandaan bent. Jij die op eigen kracht denkt daar te kunnen komen. Je komt eeuwig om. Maar ik bid je vanmiddag van Christus weg. Werp je neer aan de voet van deze zaligmaker. Die het met zijn gewonde handen daarboven in zijn vernieuwde lichaam uitzucht bij de Vader. En krijgt wat hem beloofd is vanwege het offer wat hij gebracht heeft. O Heer, wees mij genadig. En dan zegt hij. Dat wat ik gedaan heb, is genoeg. Het is volbracht. Het is eeuwig volbracht. U die hem lief hebt en al zo lang met hem leeft. En wellicht thuis meekijkt. En u zelf afvraagt hoeveel dagen nog of hoeveel maanden. En de dood zal daar zijn. Het kan je verschrikken. Ik had vanmiddag bij mijn ouders mee die rond de 70 zijn. En ze zien steeds meer leeftijdsgenoten wegvallen. Dat. Je beseft, het komt steeds dichterbij. Maar dan dat hemels vergezicht hebben. Er doorheen zien. O Heere, nader nog nader. Heiland, tot u. Dit gaat voorbij. Mijn bezit, het vloeit weg. Ik kan het niet vasthouden. Mijn status, het vloeit weg. De mensen die mijn status toedichten, ze worden minder. Want ze kennen me niet meer. Wie ben ik nog? De omstandigheden worden al nijpender en mijn lichaam laat het afweten. Maar ik ben jonger dan ooit. Want ik ben klaar om u te ontmoeten. Omdat u uzelf gegeven hebt als een rantsoen voor velen. Nader nog nader, heiland, tot u. Uw levenslijn strekt zich uit tot in de eeuwigheid. Het beste komt nog. De herschepping zal beter zijn dan de schepping. En daar zal hij alles zijn en in allen. We moeten er door en we zuchten het uit. Maar we zuchten het uit tot hem die u draagt. Het doordraagt, overkleedt en ontvangt in zijn eeuwige woning. Waarbij wij, als wij hem ontmoeten, beseffen. Nu ben ik eindelijk thuis. Eindelijk thuis. Een stad. Niet met mensenhanden gemaakt, maar schitterend van Gods heerlijkheid. Amen. Gemeente 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt.